Sex Serious. Kira Kai.
Over de hele wereld zijn wij vindbaar. In het noorden, oosten, zuiden en westen. En misschien in de verre of nabije toekomst gaan wij ons verplaatsen. Een volksverhuizing. Niet naar een andere windstreek, maar naar een nieuwe wereld. In het prille begin bewogen wij ons als halfbehaarde, agressieve en schreeuwlelijke groep van het ene onbekende naar het andere onbekende gebied. Maar wel als groep. De taken werden verdeeld op fysieke kracht. Mannen gingen jagen en vrouwen gingen verzamelen. Het een kon niet zonder het ander. Alle wezens, met een verschillend geslacht, waren gelijkwaardig aan elkaar. Het doel was voldoende eten. Door wie en hoe, dat deed er niet toe. Tot op een bepaald punt de weegschaal van gelijkwaardigheid totaal uit evenwicht raakte. Het ene geslacht in zeggenschap zwaarder werd en het ander niet lichter, maar onderdrukt. Duizenden jaren heeft een wezen een gedeelte van zijn eigen soort tot op de dag van vandaag weten te dwarsbomen in plaats van samen te leven. Ik hoop met heel mijn hart dat we ooit gaan verhuizen naar die nieuwe wereld. En misschien is die niet eens zo nieuw, want ergens in ons oerinstinct weten wij dat jij en ik als man en vrouw gelijkwaardig zijn aan elkaar. Ik ga in gesprek met Joyce van der Wegen. Zij weet alles over dit onderwerp. Zij is bestuurslid van de Nederlandse Vrouwenraad en ook is zij lid van de Young Feminist Ambassadors. Welkom.
Dankjewel.
Welkom. Jij bent dus bestuurslid van de Nederlandse Vrouwenraad. Wat is dat precies?
Ja, goede vraag. De Nederlandse Vrouwenraad is een koepelorganisatie van eigenlijk allerlei lidorganisaties die zich inzetten voor gendergelijkheid. En wat wij doen is eigenlijk het geluid, dus de stem van die individuele organisaties versterken. Bijvoorbeeld richting de politiek toe, richting de overheid toe. Dus we zijn eigenlijk een koepelorganisatie, zoals je dat noemt.
Waarom heb je jezelf daarbij aangesloten?
Meerdere redenen. Allereerst omdat ik een hekel heb aan ongelijkheid en me wil inzetten voor gelijkheid. Ik ben zelf een vrouw en ik heb zelf ook ervaringen dat ik dacht van ik heb nu toch wel even het gevoel dat ik als vrouw zeg maar 1-0 achter sta.
En wat zijn dat dan voor ervaringen?
Nou, bijvoorbeeld, ik ben zelf bestuurslid geweest bij de Landelijke Studentenvakbond. En wat mij daar heel erg opviel is dat zodra je aan bestuurstafels komt, dus wat meer in de bestuurswereld komt, dat je toch wel heel vaak mannen aan tafel zitten en mannen meepraten. En dat is op zich niet erg, maar daarmee valt het wel erg op dat je als vrouw zeg maar iets anders bent en dus niet per se direct in dat plaatje past van die bestuurder. Terwijl dat misschien wel mijn ambitie is of ik wel, ja, het heel leuk lijkt om dat wel te doen. Dus daarmee voel je misschien soms in sommige gevallen minder serieus genomen of dat nou terecht is of niet. Nou, dat gevoel is er wel soms. Maar dus ook voor de beeldvorming. Dat je denkt van, er zitten allemaal mannen aan tafel en ik ben een vrouw. Blijkbaar past dat minder goed in het plaatje.
En persoonlijk wist ik niet eens dat de Nederlandse Vrouwenraad bestond voordat ik een beetje onderzoek ging doen, voordat ik dit interview ging opnemen. Maar waarom bestaat een organisatie als de Nederlandse Vrouwenraad vandaag de dag nog?
Ja, de Nederlandse Vrouwenraad heeft best wel een rijke geschiedenis. Het bestaat al heel lang. En is denk ik wat minder bekend onder jongeren. Dus daarom is het denk ik goed dat we het vandaag over de Nederlandse Vrouwenraad hebben.
Zeker,
en dat jij het niet hebt ontdekt. En waarom het vandaag de dag nog bestaat is eigenlijk heel simpel. Omdat die gendergelijkheid waar we voor strijden vandaag de dag er nog niet is. Dus er zijn, zolang er ongelijkheid is, is het nodig.
En als je kijkt naar zo'n welvarend land als Nederland, waar kan je dan nog aan zien dat vrouwen en mannen niet 100% gelijk zijn?
Ja, nou, vaak, zoals ze dat noemen, is het vooral een systeem. Dus het is systematisch, zoals ze ook wel zeggen. En waar kan je het aan zien? Nou, je ziet aan talkshowtafels bijvoorbeeld dat er vaak meer mannen dan vrouwen zitten. Je ziet het nu tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld heel erg duidelijk dat allerlei besluitvorming veel meer bij de mannen ligt dan bij de vrouwen. Kijk naar een persconferentie, dan staat daar toch vaak Hugo de Jonge, onze minister-president, een man. En wordt het daarin best wel zichtbaar, terwijl vrouwen veel meer in de cruciale beroepen zitten. Zoals denk bijvoorbeeld aan de frontlinie in de zorg nu. Denk aan het onderwijs. Denk aan de schoonmaakbranche. Daar zitten vooral de vrouwen. Dus die zitten heel erg, zijn aan het strijden voor onze maatschappij, zeg maar. Terwijl als het gaat over wat meer de macht en de invloed en in de besluitvorming, of misschien wel op tv, op de radio, dan zijn er toch vaak weer meer mannen.
En hoe zouden jullie bijvoorbeeld met de vrouwenraad dat voor elkaar willen krijgen? Dat vrouwen ook inderdaad meer beslissingen nemen?
Ja, nou, ik denk wat een heel erg belangrijk gedeelte van ons werk is, is campagne voeren eigenlijk en lobby doen.
Ja.
En we hebben bijvoorbeeld nu op dit moment ook een campagne, Zij maakt het verschil. En dat gaat eigenlijk puur over wat ik net beschreef. Dus dat eigenlijk enerzijds waardering uitspreken voor die vrouwen in die cruciale beroepen. Maar anderzijds ook wel aandacht vragen dat in de besluitvorming rondom de crisis, dat er ook meer vrouwen in de zichtbaarheid nodig zijn. En anderzijds is lobby. Nou, lobby is altijd een beetje een vaag woord en een vaag begrip. Maar wat dat simpelweg betekent is het beleid in Den Haag beïnvloeden. En heel simpel voorbeeld is, we hebben nog nooit een vrouwelijke premier gehad hier in Nederland. Of de Tweede Kamer bestaat uit volgens mij 31% vrouw. Nou, dat is niet genoeg. Dus en wat je dan bijvoorbeeld kan doen in de lobby is, binnenkort zijn er weer verkiezingen. En dan dus de verkiezingscommissies aanspreken van, hey, zorg voor genoeg vrouwen op de lijst. Maar zorg ook voor in jouw beleid genoeg aandacht voor deze genderongelijkheid.
En ben je dan niet bang dat er vrouwen worden gekozen alleen maar omdat ze vrouw zijn en niet omdat ze kwalitatief misschien voor die plek bedoeld zijn?
Ja. Nou, dat is een argument wat je vaker hoort, ja, hè? Dus ik wil niet kiezen voor de vrouw, maar ik wil kiezen voor de beste kandidaat. Kijk, allereerst, ook de vrouw kan de beste kandidaat zijn. Dat is altijd belangrijk om te benoemen. Ten tweede gaat het er denk ik niet altijd om dat kwaliteit boven het geslacht gaat. Maar gaat het er meer om dat als je bijvoorbeeld kijkt naar, nou ja, neem dus de premier weer als voorbeeld. Omdat dat altijd een man is geweest, hebben vrouwen gewoon sneller het idee dat zij niet voor zo'n rol in aanmerking komen. Ja. Of worden ze minder snel op de eerste plek op de lijst gezet van politieke partijen. Omdat het beeld wat we nu eenmaal hebben gevormd is dat een premier samenvalt met een man. Dus dat een man dat beter kan. Maar nou ja, zoiets als besturen of is niet afhankelijk van je geslacht. Dat is juist afhankelijk van je kwaliteiten. Dus kiezen voor een vrouw is juist ook vaak kwaliteit.
Ja.
Alleen, ik denk wel dat je dat moet zien. Dat er bepaalde rolpatronen zijn waardoor we dat nu niet altijd zo benoemen of zien.
En je zegt inderdaad al, wij zijn gewend dat we een man zien als premier of in ieder geval in de politiek. Maar als je teruggaat in de geschiedenis is het natuurlijk een eeuwenoud probleem dat vrouwen onderdrukt worden of in ieder geval niet gelijkwaardig worden gezien aan de man. Maar wat voor effect heeft de geschiedenis gehad op de manier waarop mannen nu naar vrouwen kijken?
Nou ja, ik denk dus doordat we een geschiedenis hebben waarin vrouwen wat meer de zorgtaken op zich nemen, dat we nu nog steeds een bepaalde financiële afhankelijkheid zien. Maar ook dat het dus logisch is om in die traditionele rolpatronen te vervallen. Dus bijvoorbeeld met de coronacrisis zie je dat misschien de vrouw toch iets sneller de opvang van de kinderen moet opvangen. Omdat dat nou ja eenmaal zo altijd zo is gegaan. En in ons hoofd ook zit van, nou, de vrouw zorgt voor de kinderen. En ik denk dus dat het vooral zit in, het zie je bijvoorbeeld ook met dat vaderschapsverlof, wat nu eindelijk verlengd is. Maar vroeger had iemand die vader werd, had 1 dag of 2 dagen of misschien helemaal geen verlof. En kwam het dus automatisch op de vrouw terecht. Terwijl als je toe wilt naar een situatie waar zowel de vrouw als de man kunnen werken, dan is het heel gek om dat op die manier te verdelen. Dus ik denk dat we vanuit vroeger vooral ook zien als een vrouw als een zorgende rol, een afhankelijke rol, ook financieel afhankelijk. En dat die rolpatronen nog wel soms heel erg in onze maatschappij zitten. En we daarmee ook sneller dat soort keuzes maken, dat het gewoon logischer lijkt voor ons.
En als je kijkt naar de manier hoe wij bijvoorbeeld over het algemeen in Nederland opvoeden, wordt het beeld dan van ongelijkheid gestimuleerd?
Ja, dat is een moeilijke vraag, omdat ik denk dat heel erg, er is niet één opvoeding of mensen gaan daar volgens mij heel erg verschillend mee om. Dus dat weet ik niet per se. Maar ik denk wel dat als je kijkt naar bijvoorbeeld dus zorg-werkverdeling, zoals we dat vaak noemen. Hè? Dus wie zorgt ervoor als er bijvoorbeeld ouders een mantelzorg nodig hebben of er kinderen geboren worden. Dat je wel daarin het normaler kan laten zijn of het anders kan inrichten vanuit ook de maatschappij. Dat dat gelijker is. En dat daarmee ook weer kinderen opgroeien in een situatie dat mama ook werkt. Dat dat op die manier gelijker is verdeeld. En niet alleen papa voor de centen zorgt, zeg maar. Mama thuis op de kinderen wacht, omdat ze ervoor moet zorgen. En ook dat is overigens niet erg. Maar ik denk wel dat we dat ook moeten waarderen. Als een vrouw dus die zorgtaken onbetaald op zich neemt.
En ik heb een totaal andere vraag. Zitten er mannen in de Nederlandse Vrouwenraad?
Oh, goede vraag. Nee, niet in het bestuur. Het is wel iets waarvan wij zeggen, hey, dat willen we graag. Mannen heb je nodig om die gendergelijkheid te bereiken. Mannen moet je ook betrekken. Dus wat ons betreft zijn mannen wel welkom. En zijn we ook steeds meer bezig met hoe kunnen we die mannen betrekken. En ook samen die strijd voeren. Dus op dit moment is dat nog niet zo. Maar dat is wel denk ik voor de toekomst belangrijk.
En denk je dat er veel mannen zijn die ervoor zouden willen strijden?
Ja, dat denk ik wel. Dat verschilt natuurlijk ook weer per persoon. Maar ik denk wel dat steeds meer, om een beetje een metafoor te trekken, je ziet ook dat om gelijkheid te krijgen, heb je bondgenoten nodig. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat witte mensen zich uitspreken over Black Lives Matter. Omdat dat is niet alleen een strijd van zwarte mensen. En ik denk
Zeker dat bij
gendergelijkheid precies zo is. Dat is niet alleen een strijd van de vrouw of degene die zich identificeert als vrouw. Die strijd moeten we samen voeren.
Want ik merk bijvoorbeeld als ik zeg ik ben feminist, wat gewoon letterlijk betekent dat je het vindt dat vrouwen en mannen gelijk zijn, dat ik meestal een beetje een heftige afkeurende reactie krijg van mensen. Hoe komt dat?
Ja, hoe komt dat? Misschien omdat feminisme soms toch nog wel een beetje een stoffig imago heeft.
Ja.
En dat mensen dat associëren met bepaalde beelden. Ik weet niet precies wat voor reacties je krijgt. Maar ik denk zelf dat het juist goed is dat je dat zegt. En dat je dat actief benoemt. Want daarmee breng je het gesprek op gang. Dat je zegt van, hey, ik heb het idee dat die gelijkheid er nog niet is. En ik vind wel dat dat moet veranderen.
Ja.
En ik denk ook dat dus daarmee het heel goed is als jonge vrouwen dat zeggen. En dat een bepaald stereotype, er is niet één feminist. Dus dat stereotype wat er misschien aanhangt, dat klopt gewoon niet.
Zijn er veel jonge vrouwen die zich daarvoor inzetten? Of zijn het vooral vrouwen die al iets meer op leeftijd zijn?
Ik denk dat het in die zin ook steeds meer jonge vrouwen, mijn idee, die zich daarvoor inzetten. Je ziet natuurlijk dat ook veel vrouwen wel denken van, hey, er is al een hele belangrijke strijd gestreden. Wat ook zo is. Dus die strijd moeten we denk ik ook erkennen. Bijvoorbeeld dat vrouwen vroeger geen kiesrecht hadden en dat nu wel hebben. En dat heel veel vrouwen ook zeggen van, hey, maar het gaat toch best wel goed en er is al een strijd gestreden. En dat is misschien een strijd van een generatie voor ons of van wat oudere vrouwen. Ik denk dat dat klopt. Ik denk dat we die strijd moeten waarderen. Maar ik denk niet dat we die strijd nu moeten opgeven. Dus als jonge vrouwen moeten we juist verder gaan met die strijd. En het verder oppakken. Dus ik denk dat steeds meer jonge vrouwen dat doen. Maar ik hoop ook dat steeds meer jonge vrouwen dat doen.
En als je kijkt naar Nederland. Oké, het is niet helemaal gelijk. Maar het gaat redelijk goed. Hoe komt het dat het hier in Nederland redelijk goed gaat? En als je kijkt naar andere landen. Dat dat soms totaal anders is.
Ja. Ook in Nederland is er echt nog wel een wereld te winnen. Maar zeker inderdaad in Europa in vergelijking tot andere landen, dan staat Nederland best wel goed in de ranglijsten, zeg maar.
Ja.
En wat je ziet is dat, denk ik, in Nederland er veel aandacht is voor de ongelijkheid. En je ziet sowieso in wat meer democratische rechtsstaten het wat beter gaat. Dus dat lijkt ook samen te hangen. Dus ik denk dat er wel aandacht voor is. Dat er steeds meer bewustzijn is voor die ongelijkheid. En de tweede stap is denk ik dat we ook echt durven maatregelen te nemen. Dus dat er bijvoorbeeld dingen zoals de minister zegt van, hey, ik ga dit aanpakken. De minister van Engelshoven, onze huidige minister, heeft dat gedaan. En we gaan aan de slag in beleid om meer gelijkheid te creëren. Ja, dat is super belangrijk. En daarmee doen we het denk ik ook wel steeds beter als land.
En als je kijkt naar Nederland en dan kijkt naar andere landen, is er ook een land die het beter doet dan wij?
Nou ja, er zijn landen die natuurlijk wel een vrouwelijke premier hebben gehad. En zeker in ranglijsten is dat volgens mij vaak wel een bepalende... Ik ben hier geen expert op hoor, maar is dat vaak wel een bepalende factor. Dus dat is iets wel mee waar Nederland wel een bepaalde boodschap mee afgeeft. En ik heb het nu een paar keer benoemd en het is niet alles. Hè. Ik bedoel, vrouwengelijkheid gaat niet alleen over politiek en over bestuur. Maar ik denk wel, Den Haag is de plek waar beleid wordt gemaakt. En als daar de representatie niet op orde is, ja, hoe kan dan dat beleid straks goed uitpakken? Die representatie doet er wel toe. En ook als denk ik, signaal wat je afgeeft als land. Als wij zeggen van alleen maar mannen die zeg maar ook naar andere landen toe gaat en ons visitekaartje afgeeft. Ja, wat voor visitekaartje willen we dan afgeven?
Wat hoop je persoonlijk te bereiken voor de vrouw?
Ik hoop allereerst echt jonge vrouwen te bereiken. Dus ik hoop echt dat... En ook als NVR, dus dat we zichtbaarder worden onder jonge vrouwen. En dat we die jonge vrouwen kunnen betrekken om, nou ja, dus samen die strijd te voeren. Dat vind ik een hele belangrijke. Als tweede hoop ik te bereiken dat in ieder geval, nou ja, dus op het gebied van politiek er echt meer vrouwen op die verkiezingslijsten komen. Meer vrouwen in de Tweede Kamer komt. En echt een vrouwelijke premier. Ik vind dat zelfs zo schijnend voorbeeld dat op dit moment nog niet is. Dus ik zeg niet dat daarmee mijn bestuurstaak erop zit en het dan voorbij is. Maar ik vind dat wel, daar wordt het echt tijd voor, wat mij betreft.
En als laatste vraag ben ik heel erg benieuwd. Wat zou ik in mijn naaste omgeving kunnen doen om het proces van gelijkwaardigheid te bespoedigen?
Ja, dialoog, denk ik. Dus heb het er met elkaar over. Ik denk als je puur gewoon met je vrienden aan het borrelen bent en er wordt een bepaalde opmerking gemaakt waar jij je niet prettig bij voelt of waarvan je denkt van hé, maar dit is wel echt iets waarvan ik denk, nou, zo helpen we de gendergelijkheid niet echt vooruit. Zeg er dan wat van. Of zwengel de discussie eens een keer aan onder je vrienden. Ik denk dat als je het hebt over individuen en wat die kunnen doen, dat met je naaste omgeving daarover praten en het ter discussie stellen. En die bewustwording is mega belangrijk. En ten tweede is, wat je net eerder zei, ik noem mezelf een feminist. Volgens mij is dat het tweede hele belangrijke. Dat je dat gewoon uitspreekt en gewoon zegt, ik ben het niet eens met deze ongelijkheid en ik wil daar verandering in hebben.
En mocht ik nog vragen hebben, waar kan ik dan heen gaan?
Dan kan je altijd terecht bij de Nederlandse Vrouwenraad natuurlijk.
Zeker. Ik wil je hartstikke bedanken voor dit mooie gesprek. Ik vond het heel erg waardevol. Mocht je nou denken, ja, ik wil dus ook wat doen, ga erover praten. En mannen, wij hebben jullie ook nodig om dit voor elkaar te krijgen. Dankjewel.
Top.
Stack Serious.